We gaan beginnen met Romeinen. Het is een mooie dag. Heeft u er zin in?
Ja.
Ja? Heeft u zin in? Goed, dan gaan wij er tegenaan. Dan gaan we lezen in Romeinen 3. En vanaf 21, vers 21. En de bedoeling is om Romeinen 3 te lezen. Vanaf vers 21, Romeinen 4. En ook nog een stukje Romeinen 5. Dat is een hele lap. Maar daar gaan we vandaag flink tegenaan. En we gaan het vandaag niet te moeilijk maken, want het is veel te warm om het moeilijk te maken. Dus we moeten het vooral gemakkelijk proberen te vatten. We gaan eerst maar eens lezen. Romeinen 3, vanaf vers 21. Romeinen 3, vers 21, waar staat: thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want we zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is die de besneden rechtvaardigen zal uit geloof en de onbesnedenen door het geloof. Stellen we dan, door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. Veel eer bevestigen wij de wet. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem. Maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem voor gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof voor gerechtigheid, gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonde bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham voor gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. Want indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. De wet immers bewerkt toorn. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is, gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd gesterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle verzekerdheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend voor gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Tot zover. Ja, ik wil het vandaag niet te moeilijk maken. En wat gaan we vandaag niet doen? Nou, zoals we de voorgaande keer hebben gedaan, erbij gaan betrekken wat in andere kringen, in andere kerken, over dit gedeelte wordt geleerd. We houden ons dit keer gewoon aan de uitleg, zoals wij die met elkaar zullen onderzoeken. We gaan dus geen zijpaden op. En vaak is het zo dat als je dat doet, dat je dan een rechte lijn trekt, dat het gemakkelijk is te volgen. En vaak is het ook als je de zaken voor de tweede keer nog een keer hoort, dat het van veel gemakkelijker is te volgen dan de eerste keer. Waar bevinden we ons hier in Romeinen? Nou, heel gemakkelijk. We bevinden ons hier in Romeinen 3 vers 21 op dat punt waar we aangekomen zijn in de Romeinenbrief. Dat in Romeinen 1 de heiden strafwaardig is geworden voor God. En dat in Romeinen 2 en het eerste gedeelte van Romeinen 3 Israël, de Jood, strafwaardig geworden is voor God. Daarom lees je in vers 19 van Romeinen 3. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, en dat is tot Israël. Want eerder is al zijn de heidenen, zijn de volkeren gepasseerd in Romeinen 1. Maar nu ook de Joden in Romeinen 2 en het eerste gedeelte van Romeinen 3. Opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Dat is de situatie. De gehele wereld is strafwaardig geworden voor God. Dat heeft Paulus aangetoond. De ganse kosmos. Zowel de Jood als de heiden, zowel het volk Israël als de volkeren. En maak er nou niet van, zoals sommigen leren, dat Israël, de Jood, dat in de Bijbel de 2 stammen zouden zijn en de heiden opeens de 10 stammen. Nee, het gaat hier over de ganse wereld. De gehele wereld is staatstrouwwaardig voor God. En natuurlijk als je uit Efeze 2, zoals sommigen tegenwoordig doen, gaan leren dat degenen die dichtbij zijn, de Joden, dat de 2 stammen zijn en de heidenen die naar het vlees verafstaan, dat de 10 stammen zijn. Als je dat wil omarmen, Dan moet je natuurlijk leren door alle brieven van Paulus heen, dat de heidenen naar het vlees, ook hier in Romeinen, dan opeens de 10 stammen zijn. Nou, dat slaat gewoon nergens op. Wees voorzichtig met die leer. Want als je dit soort zaken gaat leren, en ik zie ook in een verklaring van Hoyt de Slachter dat hij dat begint te doen, dat hij daarnaar neigt, en een goeie die daar opmerkzaam is, die let daarop, ja, dan ga je toch een hele verkeerde kant op. Dan maak je het erger, eigenlijk, dan de kerken die zeggen, wij zijn het geestelijk Israël. Want je komt tot het punt dat je gaat zeggen, wij zijn Israël. Wij behoren tot de 10 stammen. En als je niet oppast, dan verlies je in de hele 10 stammen leer. De hele Brits-Israël beweging, die aan het begin van de 20ste eeuw, hè, rondom 1900 en 1920, een enorme opgang maakte in het Britse Rijk. Waar ze dachten dat zij deel uitmaakten van de 10 stammen. Ik wil dan verwijzen naar een mooi opstel van mevrouw Hiependaal, die aantoont dat die hele veronderstelling van die 10 stammen in de verstrooiing, en die niet meer te vinden zouden zijn, eigenlijk gebaseerd zijn op gebakken lucht, dat dat niet in de Bijbel is terug te vinden. Goed, ik ga niet verder op deze situatie in, maar het is hier zo dat Paulus heel duidelijk in de Romeinenbrief laat zien dat in Romeinen 1 de heidenen vanaf de zondvloed afgeweken zijn van de Here, dat zij strafwaardig zijn geworden voor God, dat God ze uit zijn gemeenschap heeft gestoten, dat ze geen omgang meer hebben met de Here, dat hun spraak werd verward en dat ze werden uiteengingen in 70 volkeren, maar dat God in Abraham, Isaac en Jacob een volk verkoos van 70 geslachten, met een bepaalde bedoeling ook, 70 geslachten ten aanzien van die 70 volkeren, zodat ze in de toekomst een priestervolk zouden zijn van 70 geslachten voor de 70 volkeren van deze aarde. Maar je ziet daar die splitsing direct na de zondvloed. In de dagen van Abraham, Isaac en Jacob, in de dagen van Babel, in de dagen van Nimrod, dat je daar de volkeren ziet ontstaan en het volk Israël. Maar hier toont hij aan in Romeinen 1 en 2 en 3 dat het uitkomt dat niemand onder hen is rechtvaardig. Ook niet één. En de ganse wereld staat strafwaardig voor God. Het enige wat Israël is gegeven is de wet. En wat is de conclusie die uit Romeinen 2 volgt als hij het dan daar heeft over de Jood? Dan staat er verder nog in vers 19. Opdat alle mond gestopt wordt, niet alleen de monden van alle heidenen, van alle volkeren, maar ook de mond gestopt wordt van het volk van Israël. En de gehele wereld, de ganse kosmos, strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet, die de Joden volgen, die Israël volgt, geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Want de wet doet zonde kennen. Dat is een heilloze weg. En eigenlijk kom je hier op een punt aan waar dan Paulus zijn leer, die hij van de Heer ontvangen heeft, de leer de rechtvaardiging des geloofs, aan ons gaat bekendmaken. Vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Let op, hè. Je komt hier als ware aanrijden en je komt aan op een T-splitsing. En linksaf, daar heb je de weg die daar lonkt, dat is de weg der wet. Die Israël ging. Linksaf. En dat is een heilloze wet. Een heilloze weg. Die weg die leert alleen maar zonde kennen. Maar zal nimmer leiden dat je voor hem gerechtvaardigd zal worden. Geen vlees zal op die manier gerechtvaardigd worden voor hem. Vers 20. Aan die weg mankeert niks. Dat is een hele goede weg. Zou je kunnen zeggen. Die weg die is. De weg der wet is heilig. De wet der weg is goed. Daar mankeert niks aan. Aan ons mankeert wat. Wij zijn zondaren. En niemand is rechtvaardig. Daarom is die weg een heilloze weg. Maar die weg op zich is goed. Maar Gods weg is goed. Daar mankeert niks aan. Aan ons mankeert wat. Die weg is ook niet overboord gegooid of zo. Nee, die weg ligt daar nog steeds. En er zijn talloze mensen in talloze kerken, en vooral in vele protestantse kerken, die weg toch proberen op te gaan om een eigen gerechtigheid via de wet te ontvangen, om zo voor God rechtvaardig te worden. Maar Paulus zegt, geen vlees zal voor hem rechtvaardig worden. En wat opent nou eigenlijk vers 21? Vers 21 opent de weg rechtsaf, buiten de wet om. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Het valt de wet niet aan, die weg der wet. Nee, er is een tweede weg is er geopend. De weg van het geloof. Gerechtigheid Gods is openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel, wat is dat voor gerechtigheid Gods? En wel gerechtigheid Gods door het geloof van wie? Van Jezus Christus. Er staat van, niet in. Dit is het geloof van Christus. Christus heeft de gehoorzaamheid des geloofs aan de dag gelegd. En hij heeft in zijn leven die gerechtigheid Gods in zijn leven geopenbaard. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. En die allen, wie zijn die allen die geloven? Dan mogen Joden zijn en dan mogen heidenen zijn. Dan mag het volk Israël zijn en dan mogen alle 70 naties van deze aarde zijn. Het is uit geloof tot geloof. En het wordt aangeboden gratis en voor niks. Om niet. Het is genade. Lees maar door. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods zou liggen aan het eind van de weg der wet. Als je die weg der wet helemaal zou volbrengen, dan eindigt dat in heerlijkheid. Maar ja, allen hebben gezondigd. En wij derven die heerlijkheid Gods. Wij missen die heerlijkheid Gods. En als we de weg der wet gaan, ja dan verzanden wij in onze zonde. Dan bereiken wij nooit de heerlijkheid Gods. Maar als we daarentegen de weg van Christus gaan, de weg van het geloof gaan, buiten de wet der weg om, die andere weg die Christus heeft geopenbaard, en het is uit zijn geloof tot ons geloof, en we gaan dan de weg des geloofs, ja dan leidt die weg des geloofs, Christus heeft die weg afgelegd en is opgenomen in heerlijkheid. En onze weg, als we die weg des geloofs afleggen door genade, bereiken wij ook die heerlijkheid Gods. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden, en let er dan op, om niet, gratis en voor niks, om niet gerechtvaardigd en, staat nog eens bij, uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Door onze verlossing. Die is om niet. Die is uit genade. Worden wij verlost. En worden wij gerechtvaardigd. We worden niet alleen verlost van onze zonde. Maar we worden ook nog eens een keer gerechtvaardigd. Het is eigenlijk een dubbele genade die je ontvangt. Daarom staat het hier ook als een dubbele genade. Hè? Het woordje om niet. Wat is om niet? Dat is genade. Maar het vers zegt vers 24... En worden om niet gerechtvaardigd. En uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Je wordt verlost uit genade. En je wordt gerechtvaardigd om niet. Het is allemaal dubbel op gratis en voor niks. Het is allemaal genade. Genade op genade. Verlost. En daar nog eens een keer gerechtvaardigd. Het werk van de Vader en de Zoon. Waar leidt dat toe? Nou, en dat leidt toe dat de Vader, die zelf rechtvaardig is, vers 26, zodat hij zelf rechtvaardig is, hij is rechtvaardig als hij wat doet? Als hij ziet op zijn Zoon en op die weg des geloofs die hij is gegaan, dat hij heerlijkheid heeft bereikt en is uit geloof tot geloof. Want het is gerechtigheid Gods door het geloof van Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. En De Vader is rechtvaardig, vers 26, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. Dus als wij die geloofsweg volgen, dan is het uit geloof tot geloof. En op grond van dat geloof wat je openbaart in zijn Zoon, in de opgestane Zoon, rekent God dat geloof voor gerechtigheid. Rekent God dat geloof als gerechtigheid. Rekent God dat geloof tot gerechtigheid. Weet helemaal niet bent. En dat is zo bijzonder. Ik ben een zondaar van geboorte. Van nature. En ik word verlost uit genade. Ik word verlost van mijn zonde. En dan kan ik zeggen, als ik door het leven ga, die Heer Jezus heeft mij verlost. Van mijn zonde. En dan weet iedereen het, ja, dat is toch prachtig. Je bent verlost van je zonde. Ja, maar er is nog een zegen die daar nog overheen gaat. Als je verlost bent van je zonde, dan kan je, wat ben je dan? Dan ben je een verloszondaar. En dan weet je altijd nog dat je schuldig was. Maar Gods genade gaat nog verder, want het is genade op genade. En wat doet God? God rekent je geloof, ziende op Christus. Want mijn geloof is niet zo belangrijk, maar ziende op Christus, want het is uit geloof tot geloof, rekent hij dat geloof als gerechtigheid. En als ik dan in de rechtszaal ben geweest, bij God, dan kom ik daar gerechtvaardig vandaan. Alsof ik nog nooit enige zonde in mijn leven heb gedaan. Ik ben er alleen, niet alleen verlost van. Hij maakt me niet alleen daar vrij van. Hij doet ze ook nog weg. In zover het oosten verwijderd is van het westen. En ze zijn niet meer te vinden. Hij weet het niet meer. God weet het niet meer. Hij heeft het als het ware bedolven in en opgeborgen en weggedaan in de diepten der zee. Ze zijn onvindbaar. En als ze onvindbaar voor God zijn, dan mogen we gaan staan in de rechtvaardiging en zijn ze ook onvindbaar voor ons. En straks als we ook in heerlijkheid zijn, als we die weg des geloofs hebben afgelegd en bij Christus zijn, dan zijn ze onvindbaar. En niemand in gans de schepping zou ooit kunnen zeggen, jij was een zondaar. Nee, niet alleen ben ik verlost van mijn zonde, maar daarna zijn die zonden ook nog eens totaal weggedaan. En mijn geloof, gebaseerd op het geloof van Christus, gevoed door zijn geloof, gevoed uit het geloof van Christus, ben ik nog eens gerechtvaardigd. Dat is vers 26. Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardig die uit het geloof van Jezus is. Christus voedt mijn geloof. Ik geloof doordat Christus mij steunt en mijn geloof als het ware in mij bouwt. En dat brengt mij tot heerlijkheid. En in die heerlijkheid ben ik rechtvaardig, gerechtvaardigd. Alsof ik nog nooit ene zonde heb gedaan. Dat is genade op genade. En daar gaat het hier om in de Romeinenbrief. Dat je dat vat. Wat rechtvaardiging des geloofs betekent. Dat geweldige thema wat Paulus hier in de Romeinenbrief hier helemaal uitlegt aan ons, zodat we dat kunnen grijpen, zodat we dat persoonlijk kunnen toe-eigenen, zodat we daaruit kunnen gaan leven. En dan komt hij tot die conclusie. Waar blijft het roemen dan? Vers 27. Waar blijft het roemen dan? Ja, dat roemen, dat is uitgesloten. Waarin kan ik zelf dan nog roemen? Ik kan alleen maar roemen in Christus. Christus heeft me verlost van mijn zonde. En Christus heeft met zijn geloof mij ook nog eens gerechtvaardigd. Want hij is uitgeloofd tot mijn geloof. Hij heeft mijn geloof gebouwd. Waardoor ik gerechtvaardigd ben ook. Waarom ik Gods gerechtigheid ontvangen heb. Waar blijft het roemen dan? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Moet ik nog een wet? Moet ik die oude weg van de wet opgaan om werken voor te brengen? Nee, zegt hij, maar door de wet van het geloof. Want we zijn van oordeel, we zijn van mening, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Nou, kunt u zich voorstellen dat als Paulus dit stukje hier zo neerschrijft, dat het dan hele volkstammen zijn, van de zwaar gereformeerden tot de, ik weet niet wie, die zeggen, oh, buiten de wet om, zonder wet, zonder werken, zonder zelf iets te doen. Genade op genade, alleen maar geloof, zonder werken. Dat kan niet. En dat ze hier aan dit gedeelte proberen een uitleg te verzinnen dat wij toch nog werken moeten doen en de werken der wet moeten volgen. Dat het eigenlijk helemaal niet kan. Daar hebben we de afgelopen keer bij stilstaan. Dat gaan we nu niet doen. Kijk, broers en zusters, Gods antwoord op de zonde van de mens is dat hij voorzag in zijn eigen gerechtigheid, gebaseerd op het verlossingswerk van Christus op het kruis, die wij persoonlijk mogen ontvangen, die gerechtigheid op grond van geloof, op grond van vertrouwen in hem. Wij zijn van onszelf, brengen wij geen enkele gerechtigheid voort. Christus heeft dat voortgebracht. En die gerechtigheid, Gods gerechtigheid, die heeft getoond in zijn verlossingswerk, die wil de Vader aan ons schenken, doordat hij iets ruilt bij ons. Hij rekent geloof als. De sleutelwoorden van de Romeinenbrief zijn natuurlijk gerechtigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardiging, hè? Of het rechtvaardig verklaren. En het wordt natuurlijk met dat zinnetje wat de basis is van deze Romeinenbrief, de rechtvaardige uit geloof leven, dat was de kerntekst, hè, van Romeinen 1 vers 17. Hè, daar toont aan dat woord het sleutelwoord is van de Romeinenbrief. Als je dat nou volgt door Romeinen heen, dat sleutelwoord, wat in het Grieks trouwens maar één woord is, hè, want wij vertalen het af en toe door gerechtigheid en dan maar door rechtvaardiging. Maar in het Grieks is het één en hetzelfde woord. In het Nederlands zijn het twee verschillende woorden, maar in het Grieks is het maar één woord. Als je dat Griekse woord, gerechtigheid, rechtvaardiging, als je dat nou door Romeinen volgt, wat zie je dan? Nou, Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie. Romeinen 1 vers 17. Lees mee. Romeinen 1 vers 17. En dat is Romein in een notendop, hè? Het evangelie. Want ik schaam me het evangelie niet. Vers 16. Maar staat er in vers 17 dat evangelie, wat is de inhoud daarvan? Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof van Christus, tot geloof, tot mijn geloof, tot ons geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan moet je leven uit het geloof van Christus, die je geloof voedt, die je geloof bouwt. En zo wordt die gerechtigheid Gods geopenbaard. En wat vereist nou Gods gerechtigheid? Nou, Gods gerechtigheid is een eis van God. Dat wij aan Gods gerechtigheid voldoen. Dat wij gerechtig zijn in al ons handelen. Rechtvaardig zijn in al ons handelen. Maar dat wordt niet gevonden bij de mens. Dat wordt niet gevonden bij de heidenen. Dat volgt tegelijk achter. Vers 18, waarbij mij staat, de schuld der heidenen en hun straf. En dat heb je ook niet bij de Joden. Romeinen 2, waarbij mij boven staat, het oordeel Gods over de Joden. En dat gaat in Romeinen 2 zo door. Gods gerechtigheid wordt niet gevonden bij de mens. Zowel niet bij de heidenen, de volkeren, als bij het volk Israël, als bij de Joden. En de conclusie is uiteindelijk in Romeinen 3 vers 10, Romeinen 3 vers 10, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Niet onder de heidenen is er niet één te vinden en onder Israël is er niet één te vinden. Gods gerechtigheid wordt daarna geopenbaard in Romeinen dat Gods gerechtigheid wordt voorzien door het geloof in Christus. Dat is Romeinen 3, dat gedeelte wat we hier zien. Romeinen 3 vers 21 tot en met vers 31 aan het eind. Dat laatste stukje van Romeinen 3. Daarin zie je dat Gods gerechtigheid wordt voorzien door middel van geloof. Het is uit geloof tot geloof. Het is voor allen die geloven. En er is geen onderscheid. Of we nou Joden zijn of heidenen zijn. De Heere, de Vader, God wil in ieder rechtvaardig verklaren die uit het geloof van Jezus is. En dat doet hij ook, hè? Want vers 25 staat dat hij dat in het verleden, dat hij daar zo mee is omgesprongen. Hij keek steeds naar de offerdood van Christus. Vers 25. Daar zit iets in het verleden en iets in het heden. Lees maar mee. En ik begin in het midden van het vers 25. Om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Dat zijn alle zonden in het verleden. En God keek er maar overheen. God keek er maar even langs. Hij verdroeg het. Hij ging niet gelijk toornen. Hij ging niet gelijk oordelen toen het allemaal plaatsvond. Want hij keek op het offer wat straks plaats zou vinden van zijn zoon, van Christus. Het geloof wat hij zou openbaren. De gerechtigheid Gods die hij zou openbaren in zijn leven. Maar nog meer in de tegenwoordige tijd. Hè? Om zijn rechtvaardigheid, vers 26, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Dus hij heeft zijn rechtvaardigheid getoond in het verleden. Hij heeft nu ook zijn rechtvaardigheid getoond in de tegenwoordige tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is. Als hij iedereen, zowel uit het verleden als in het heden, in de tegenwoordige tijd, rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. Dus Romeinen 3, het gedeelte wat vanaf vers 21 openbaart in de Romeinenbrief eigenlijk Gods oplossing. Het geloof van Christus. Uit zijn geloof tot ons geloof. En dan om het ons heel duidelijk te maken, krijgen we Romeinen 4. In Romeinen 4 en 5. Wat eigenlijk een illustratie is van hoe dat nou in de praktijk werkt. Hoe God nou kan rechtvaardigen iemand die uit het geloof van Jezus is. En wie is bijvoorbeeld uit het geloof van Jezus? Dat is vader Abraham. Die wordt ten tonele gevoerd. En een ander concreet voorbeeld is David. En David wordt ten tonele gevoerd. Paulus gaat dus concrete voorbeelden gebruiken in Romeinen 4 en 5 om ons duidelijk te maken, hoe werkt dat nou? Dat geloof wordt gerekend voor gerechtigheid. Niet alleen dat je verlost bent van je zonde, nee, dat gaat nu een stap verder. Dat je ook gerechtvaardig wordt. Dat je Gods gerechtigheid ontvangt. En dat God iets wisselt. Dat God ziet op geloof en dat hij dat geloof gaat rekenen als gerechtigheid. En dat je met Gods gerechtigheid wordt bekleed. En dat je zo Gods heerlijkheid kan ingaan. Zonder vlek, zonder smet, zonder rimpel. Naar Romeinen 4 en 5, als je daar die voorbeelden ziet, hoe God gerechtigheid toerekent aan een zondaar, krijg je in Romeinen een tussenzin krijg je in Romeinen 19 en 11, krijg je voorbij hoe Israëls houding was ten opzichte van Gods gerechtigheid. Van het voetspoor wat vader Abraham ging in het geloof, die ze eigenlijk hadden moeten gaan. Maar waar Israël in faalde om Gods gerechtigheid te verkrijgen, Romeinen 19 en 11. En dan krijg je Romeinen 12, 13, 14, 15 en 16... waar je ziet hoe Gods gerechtigheid nou werkt in de dagelijkse praktijk van de gelovigen hier en nu. Hoe Gods gerechtigheid als ware ons in dat geloof, wat uit het geloof van Christus tot het geloof van ons, als ware ons sterk maakt om anders tegen jezelf leren aankijken, veranderd te worden in je denken, jezelf gaan zien zoals God je ziet, daar amen op gaan zeggen en eruit gaan leven vanuit geloof. En dan opeens ligt heel veel achter je. Dan opeens ligt achter je ook dat verlost worden van zonde en dat stoeien van zonde. Nee, dan word je werkelijk, waarlijk vrij. Dan ligt het oordeel ook achter je. Dan ben je echt gerechtvaardigd. Dan zie je jezelf ook als gerechtvaardigde. En kan je meters maken op die weg des geloofs. Die eindigt in heerlijkheid. In heerlijkheid bij Christus. Daarom is die Romeinenbrief zo belangrijk. Om die weg des geloofs, die Paulus hier openbaart in Romeinen, om die met elkaar af te leggen. Want dat leidt ertoe, niet alleen als je Romeinen doorleest, maar ook Romeinen helemaal doorleeft. Dat je het gaat begrijpen, dat je het gaat vatten, dat je het persoonlijk gaat toe-eigenen. Dan wordt het een deel van jezelf en dan verandert je het je leven. Dan ontdek je opeens dat God verder gaat. Dat hij niet alleen verlost, dat hij ook rechtvaardigt, dat hij je heiligt en dat hij je brengt tot verheerlijking. Niet tot verheerlijking van jezelf, maar tot verheerlijking van Christus. Nou, die termen die Paulus hier natuurlijk hier gebruikt, dat die ene term die wij in Nederlands met twee woorden vertalen, gerechtigheid en rechtvaardigheid, ja, dat zijn natuurlijk termen uit de rechtszaal. Laten we eerlijk zijn. Het zijn juridische termen. Deze woorden betekenen niet dat je als gelovige, dat als je als gelovige rechtvaardig wordt verklaard en dat Gods gerechtigheid je wordt toegerekend, dat je dan zondeloos hier in dit leven wordt gemaakt. Dat je dan opeens heel rechtschapen bent. Want je kan als verlost zondaar en ook als gerechtvaardigde nog steeds zondigen, nog steeds misdaden plegen, nog steeds onrecht doen. Die absolute rechtvaardigheid die je straks zal hebben in heerlijkheid, die vastzit aan heerlijkheid. En die heerlijkheid Gods, die derven wij. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar we zijn in hopen en wij roemen in de hopen. Wij roemen, waar roemen we in? Romeinen 5, waar we eindigden. Romeinen 5 vers 3. Waarin roemen wij? Romeinen 5 begin in vers 1, want anders wordt het wartaal. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Uit geloof van Christus. Tot ons geloof. Hebben vrede met God. Dat is eerst wat gebeurt. Het oordeel is voorbij. Door onze Heer Jezus Christus. Door wij ook de toegang hebben verkregen. Toegang. Toegang tot die genade. In het geloof tot deze genade. Waarin wij staan. En waarin gaan we roemen. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Daar roemen we in. In de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat we die heerlijkheid Gods die wij van nature als zondaars derven. Die we als zondaars missen. Dat we daar straks in zullen staan. Maar die absolute rechtvaardiging. In heerlijkheid, aan het einde van die weg des geloofs. Daar is vaak een misstand over, dat we denken, als we rechtvaardig zijn, nou dan moet je zo rechtvaardig, zo zondeloos leven. En dan wordt het een onbereikbaar iets. Daarom die rechtvaardiging des geloofs is niet dat je eerst zondeloos moet gaan leven. Nee, je moet accepteren, je moet amen gaan zeggen op wat God zegt. En die rechtvaardiging moet je je persoonlijk toe-eigenen. Die zegen. Want het is genade. Die rechtvaardiging hoeven niet te verdienen. Dat maakt men ervan. En dan wordt het weer een eigen gerechtigheid. Dan wordt het weer opeens allemaal werken. En zij geen werken. Het is geloof. En het staat tegenover werken. Nou kunnen zeggen. Zie je zelf eens in de rechtszaal. En in die rechtszaal. Daar zit God op zijn troon. En God is de rechter over de gehele wereld. En ook rechter over ons, ook rechter over u, ook rechter over mij. En wij zijn heidenen, van geboorte, van nature. En wat staat er in Romeinen 1 vers 32? Laten we eens kijken in die rechtszaal. Romeinen 1 vers 32. Wat staat er over die heidenen? Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Nou, zo zijn wij van nature. Willen we wel niet weten, maar van nature zijn we wel zo. We kennen best wel vanuit het geweten, want de heidenen hebben het geweten, we kennen best wel de rechtseis van God. En weten best wel, als we bepaalde dingen doen die niet kunnen, dat we daarop bij God niet door de beugel kunnen en dat we daarop de dood verdienen. Maar we zijn van nature wel zo dat we het niet alleen zelf doen, maar als iemand anders het doet, dan krijgen ze nog bijval van ons, want dan zijn we gelukkig niet alleen. Toch? Zo werkt het. Maar God is rechter. Vers 2. We zijn gelovigen en we komen als gelovigen in die rechtszaal. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Ja, want wij staan ook zo gauw met ons oordeeltje klaar. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echt dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Nee, we komen allemaal voor die rechter. We komen allemaal in die rechtszaal. We staan allemaal in die beklaagde bank. Denken we nou echt? Ook al hebben we kritiek op anderen die ze dan doen en voelen wij ons een hele piet, terwijl we in het geniep misschien dezelfde dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Nee, natuurlijk niet. Vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Dat is de situatie. Er is een dag van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat lees je ook in vers 16 van Romeinen 2. Ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Die dag komt. En zie je de rechtszaal? En zie je daar ons staan en iedereen, u en ik? Ja, in Romeinen zie je de rechtszaal en wordt heiden en Jood aangeklaagd. En ook schuldig bevonden, hè? Romeinen 3 vers 10 uiteindelijk. Romeinen 3 vers 10. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Allen worden schuldig bevonden. En er zijn twee aanklagers, hè, in de rechtszaal. Twee aanklagers in Romeinen. Voor de heidenen, die hebben te maken met hun eigen geweten. En die klaagt hun aan. Romeinen 2 vers 15. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is. Terwijl hun geweten medegetuigt. En hun gedachten elkander onderling aanklagen. Of ook verontschuldigen ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt. Ze hebben hun geweten. En de heidenen worden aangeklaagd. Want de wet Gods is in het geweten als ware geschreven. En de Jood? Ja, de Jood heeft nog eens Gods wet op papier staan. In de vijf boeken van Mozes. Daarom Romeinen 2. We zien de aanklager vanuit de wet. Romeinen 2 vers 12. Want alle die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. En die daders der wet, die zijn er niet onder de Joden. Zij waren onder de wet, maar de wet klaagt hen aan. De wet oordeelt hen. Ze komen daar niet mee weg. Het is niet belangrijk dat je de wet hoort. Het is belangrijk dat je de wet doet. En er is niemand die hem doet. Maar gelukkig is er een advocaat in Romeinen. Een pleiter. Een parakleet. Wie is dat? Dat is Christus, inderdaad. Dat staat in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 33. In de rechtszaal word je dan beschuldigd. En wij staan daar als uitverkorene Gods. Want zo zijn wij. Uit geloof tot geloof. En we hebben geen eigen gerechtigheid. Maar ons geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. We hebben Christus gerechtigheid ontvangen. Vers 33. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Ja, we worden beschuldigd. Door het geweten worden wij beschuldigd. Niet zozeer door de wet, want we hebben eigenlijk geen wet ontvangen. En de Jood wordt nog beschuldigd door de wet en zijn geweten. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Zou Satan ons beschuldigen? Er staat een heel rijtje achter. Van schepselen, hoogte, dood nog leven, engelen, machten, heden, toekomst, krachten, hoogte, diepte, enig ander schepsel ons kunnen scheiden van. Maar staat er in vers 34. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Dat is hier de pleitbezorger, die pleit. In de Romeinen 8 zie je ook nog de Heilige Geest daaraan vooraf, die voor ons pleit. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Samen met ons pleit, samen met ons bid. Met het geloof voedt. Maar Christus is hier de pleitbezorger, de parakleet. En hij zorgt ervoor, door die weg des geloofs die hij afgegaan is, en dat, zodat hij in heerlijkheid is gekomen, hij Gods gerechtigheid openbaar heeft gemaakt, en het is uit geloof tot geloof. Ons geloof wordt gerekend. Ons geloof gebaseerd op Christus' verlossingswerk wordt gerekend tot gerechtigheid. Wordt omgewisseld voor gerechtigheid. En wij zijn uitverkorene Gods. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het notabene. Die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Er is niemand die ons veroordelen kan. Want we zijn bekleed met Gods gerechtigheid. We zijn niet alleen verlost van onze zonden. Nee, ze zijn ook nog eens een keer compleet weggedaan. Dat is de rechtvaardiging des geloofs. En Christus pleit voor ons, die voor ons pleit. En wat is dan het vonnis? Het vonnis wat je van de rechter hoort. Nou, dat is Romeinen 3. Dat gedeelte wat we nu net gelezen hebben. Dat is Romeinen 3. Romeinen 3 vers 23. Het vonnis voor de gelovigen. Nee, ik moet eigenlijk zeggen, dat is niet het vonnis, dat is het pleidooi, wat Christus houdt als pleiter. Wat voor pleidooi houdt hij? Want meestal zie je in de rechtszaak dat de pleiter, de advocaat, die gaat een pleidooi houden ten begunstiging van die beschuldigd worden, die in de beklaagde bank staan. Nou, en wat zegt Christus? Christus zegt in vers 23, want alle hebben gezondigd en derfdeelijkheid Gods, en worden om niets gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. En dan maak ik even een sprongetje over die twee tussenzinnetjes van het verleden en het heden. Vers 26. Zodat hij zelf rechtvaardig is, God rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, ons rechtvaardigt, u en mij rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is. Dat is pleidooi. En wat is het? En wat is het vonnis? Wat is de uitspraak van de rechter? Romeinen 8 vers 1. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Vrijspraak. Vrijgesproken. Gerechtvaardigd. Je mag vrij gaan. Je bent niet schuldig bevonden. Alles wat tegen je in gebracht is, is ongegrond. Niets van waar. Hij is zonderloos. Hij is in heerlijkheid. Zonder smet, zonder rimpel. Niets op aan te merken. Begrijpt u dat? Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Waarom? Nou, dat is Romeinen. Het geloof wordt gerekend voor gerechtigheid. Romeinen 3 vers 28. Romeinen 3 vers 28. Want wij zijn van oordeel, wij zijn van mening, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Romeinen 4 vers 3. Het grote voorbeeld wat we vandaag zullen behandelen. Abram. Romeinen 4 vers 3. Want wat zegt het schriftwoord? Abram geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En ik vertaal liever, en het werd hem voor gerechtigheid gerekend. De gelovigen, u en ik, worden dus in die rechtszaal van alle blaam gezuiverd. We worden vrijgesproken. We worden rechtvaardig verklaard door God. En het wordt dus gedaan op het principe van genade. Want zondaars, en nog erger, goddelozen, want Romeinen 4 spreekt over goddeloze notabene. Hè? Als je dat leest in vers 5 van Romeinen 4. Hem echter die niet werkt, niet die werker de wet doet. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, op Christus, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend voor gerechtigheid. We zijn goddeloos. Wij zijn van God los. En we doen goddeloze dingen. Dat is een zondaar. Daarom die rechtvaardiging is op grond van genade. Alleen maar genade. Niet alleen dat we van los zijn, maar ook dat we gerechtvaardigd worden. Genade op genade. Want een goddeloze, een zondaar, kan natuurlijk niet vrij worden gesproken op grond van zijn eigen werken. Want niemand is rechtvaardig. Paulus die schenkt heel veel aandacht aan genade. Meer dan enig ander nieuwtestamentisch schrijver van het Nieuwe Testament. En deze wondervolle verlossing en die wondervolle rechtvaardiging is dus gebaseerd op Christus' genade alleen. Als je gaat naar Efeze 1. Dan lees je over die dubbele genade. Die is ook wel krijgt van de vader als de zoon. Efeze 1. Vers 6. Dan lees je eerst van die genade dat. In het begin in vers 5 voor de zinsbouw. In liefde heeft Hij, God de Vader, ons tevoren ertoe bestemd, gepredestineerd als zonen van Hem te worden aangenomen. Door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Zijn verlangen. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Tot lof van de heerlijkheid van de genade van de Vader. Waarmede Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in zijn zoon. En in die zoon en in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen. Nou, hier vind je in die 2-3 teksten, genade op genade op genade. Hè? Het eerst is al genade dat wij bestemd zijn als zonen van hem te worden aangenomen. De adoptie. De predestinatie tot het zoonschap. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in zijn zoon. En dat betonen van genade is gewoon liefde. Christus wordt hier de geliefde genoemd. Zijn geliefde zoon. En hij had ons lief dat hij zijn geliefde zoon voor ons overgaf. En in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Hij heeft die liefde bewezen. De vergeving van de overtreding, van de overtredingen. Naar de rijkdom zijner genade. Het leidt tot de rijkdom zijner genade. Nog in de eeuwen, als je dat door gaat lezen, in de eeuwen, de aionen die nog komen. Namelijk in opstandingsheerlijkheid. Dan gaat die genade nog veel verder. Dan word je opgenomen in heerlijkheid. Dan gaat dat zoonschap, waar je eerst toe bestemd wordt en gepredestineerd was, ja dat wordt dan werkelijkheid. En dan sta je daar ook als gerechtvaardigd, in Gods gerechtigheid, als zijn zoon. En het is geweldig als je in je leven die genade van God gaat ervaren. En daarin zijn we soms stroef, hè. We geven ons vaak niet over. We houden onszelf zo gauw in. Er is bij ons zo vaak geen overgave richting God. richting de Heer Jezus Christus. Om dit te accepteren. Want ik kan het wel vertellen. En Paulus kan het wel vertellen. En de Heer kan het wel hier zijn woord aan je openbaren. Maar je moet het wel accepteren. Je moet het wel grijpen. Je moet je er wel aan overgeven. Paulus moest zich er ook aan overgeven. En dat kostte hem veel moeite. Als ik lees in 1 Timotheus 1. Vers 12. Dan gaat hij God danken. 1 Timotheus 1 vers 12. Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming, genade bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mijn ontferming, genade, bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen, tot een voorbeeld voor hen, die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. Het was eerst moeilijk voor Paulus hoor, toen hij dacht dat hij een goede zaak deed als fariseer om de gemeente te vervolgen, en eigenlijk Christus te vervolgen. Toen dacht hij dat hij godsdienstig geweldig bezig was. Terwijl hij verkeerd bezig was. Maar hem is ontferming bewezen. Hem is genade bewezen. En genade op genade. Want hij is niet alleen geroepen op die weg naar Damascus. Hij is niet alleen verlost geworden, terwijl hij eigenlijk een geweldenaar was. Eigenlijk een godslaasteraar was. Eigenlijk een geweldenaar was. Een vervolger van de gemeente was. Is hij geroepen op die weg naar Damascus. En dat niet alleen. Maar die rijkdom zijn de genade is nog verder gegaan, want hij is in die bediening gesteld. Hij is geroepen. En hij heeft aan die roeping gehoor gegeven en God is nog verder gegaan. En zo mag hij in de dienst van God staan en gebruikt worden. Dat is met u en mij precies hetzelfde. Wij zijn niet anders dan Paulus. Wij zijn ook eigenlijk goddeloze zondaars. Die wel de rechtseis van God kende, maar het eigenlijk nog deden, allerlei zonden, misschien niet publiekelijk, maar dat we ook nog een bijval schonken aan degene die het deden. Misschien zelfs kritiek hadden in het openbaar op anderen, maar het toch zelf deden. Hoe kom je daarbij, hoe kom je daar mee weg in de dag dat God het verborgene in de mens openbaart en dat oordeelt? En daar kom je niet mee. Mee weg. Maar ons is genade geschonken, ook ons. We zijn verlost van onze zonden. En dat niet alleen, hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons bestemd. Hij heeft ons geadopteerd als zoon. Hij wilde we die weg des geloofs gaan, tot heerlijkheid. En dat we gaan roemen. Niet roemen in onszelf, in onze eigen inspanning, in ons eigen werk, in onze eigen kracht. Maar dat we gaan roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods, die we van nature dierven. Dat is het geheim. Maar dan moet je wel accepteren, dan moet je wel naar je toe halen. Dat je verlost bent, dat je hier de deur uit gaat. En dan moet je verzorgen vandaag. Dat je hier de deur uit gaat en dat je gaat geloven. Niet alleen gaat geloven dat je verlost bent, maar ook dat je gaat geloven. Dat je op die weg des geloofs, dat de Heere je geloof voedt. Uit geloof tot geloof. En dat God dat geloof rekent tot gerechtigheid. En dat die gerechtigheid straks openbaar wordt in heerlijkheid. En dat je gaat roemen. En als je al roemende in Christus de deur uitgaat. En dat je anders naar jezelf leert kijken. Dat je anders jezelf leert zien zoals God je ziet. En als God de zonde van je weggedaan. Zover het oosten verwijderd is van het westen. En hij het niet meer weet. En hij het niet meer kent. Waarom zou jij er dan nog mee torsen? Waar zou je er nou nog mee stoeien? Waar zou jij het dan nog eens in een rugzak stoppen? En elke dag op je schouders doen. En daarmee rond blijven lopen. Zodat het een schaduw werpt op het leven van heden. Doe dat weg. Hou ermee op. Word veranderd in je denken. Word vernieuwd in je denken. Zeg amen op wat God van je zegt. wat Christus heeft gedaan. Dat is het geheim. En Paulus moest dat, dat was een moeilijke weg hoor. Op de weg naar Damascus toen hij tot ontdekking kwam. Hoe eigenlijk de vork in de steel met hemzelf zat. En hoe hij dat moest leren accepteren om die weg te gaan. En zo is het voor ons allemaal moeilijk om dat te accepteren. Maar we moeten wat doen, we moeten verder gaan. We moeten niet bij het kindschap, ook ben verlost, ik ben een kind van de Heer. Ja. En daarmee stoppen. Nee, God wil niet alleen ons brengen de boodschap van de verlossing, maar ook de boodschap van de rechtvaardiging. Dat je daaruit gaat leven. En ook gaat leven uit de heiliging. En deze genade, die geldt natuurlijk voor iedereen. Ongeacht ras of nationaliteit of huidskleur, het is voor allen. Romeinen 3 zegt het ons ook. Want alle hebben gezondigd. Maar er staat daarvoor, ondanks dat alle hebben gezondigd, Jood en Heiden, in vers 22, dat die gerechtigheid Gods door het geloof van Christus, van Jezus Christus, openbaar is geworden en dat het is voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Deze rechtvaardiging is natuurlijk een handelen van God alleen. Er zit helemaal geen handelen van onze kant aan verbonden. Gelukkig is het alleen maar die rechtvaardiging in handelen van God, niet op grond van ons geloof, maar op het geloof van Christus. Het is op grond van het offer van Christus, wat hij voor ons als zondaren deed. Daarom is al die roem uitgesloten, hè? Vers 27, waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Er is geen roemen. Waar kan een zondaar dan nog in roemen als hij zo gezegend is? Dat hij niet alleen verlost is van zijn zonde, maar ook nog eens een keer gerechtvaardigd is van zijn zonde. En Gods gerechtigheid ontvangt op grond van geloof. Als je roemen wil, kan je dan nog alleen maar roemen in Christus. Die voor ons zijn leven gaf en die de straf van de zonde droeg. En die Gods gerechtigheid openbaar maakte, de weg des geloofs ging tot in heerlijkheid. En die ons ook brengt in heerlijkheid. Zonden worden door God dus niet genegeerd, dat moeten we goed begrijpen. Gods verlossingswerk, Christus' verlossingswerk op het kruis, was daarvoor nodig. God schuift niet de zonde zomaar onder het vloerkleed, zoals je in de moderne theologie soms leert, hè, kuitert met God ziet het wel door de vingers. Want de mens kan iets door de vingers zien, dat kan God ook, nee. Een heilige God kan niet door de vingers zien. Ook het wat in het verborgen is geschied, dat oordeelt hij. En God gaat de zonde ook niet bagatelliseren. Maar wat heeft de Vader gedaan? 2 Korinther 5, een belangrijke tekst om erbij te lezen. 2 Korinther 5. Vers 21. 2 Korinther 5, vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, en wie is dat? Dat is Christus, hè? Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons, voor u, voor mij, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dat is genade. Hij is tot zonde gemaakt. Hij kende geen zonde. Hij was zondeloos. Wij niet. Maar hij werd tot zonde gemaakt. Met één doel. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Christus. Gerechtigheid Gods in hem. En dat is een onmetelijke liefde. Een openbaring van een enorme liefde. Wat ons bevattingsvermogen te boven gaat. Het is een liefde, zowel van de Vader als de Zoon. Hè? Van hun allebei. Daarom stond er in Romeinen 3 vers 24, dat we om niets gerechtvaardigd worden uit zijn genade. Dubbelop, genade op genade. Het is zowel genade van de Zoon als genade van de Vader. Het is Gods liefde die openbaar wordt. Het is allemaal gebaseerd op liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is de liefde van de Vader, die zijn geliefde Zoon, zijn enige geboren Zoon, gegeven heeft. Dat is liefde. En dan zegt Christus, dat is Johannes 3 vers 16, dat kent u wel, maar was er Christus in Rome, Johannes 15, in hetzelfde evangelie, vers 13. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. En dat heeft Christus gedaan. Niemand heeft grotere liefde. Het is de liefde van de Heer Jezus Christus, de liefde van de Zoon voor ons. Hij heeft zijn leven voor ons ingezet. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gegeven. Bloed geven is je leven geven. Om ons te redden. Om ons te verlossen. Hij heeft ons lief. En zoals ook staat in Romeinen 5. Waar staat vers 6. Romeinen 5 vers 6. Zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren. Te zijner tijd voor goddelozen. Ja, wij waren goddeloos. Voor goddeloos is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. God heeft zijn liefde bewezen. Christus heeft zijn liefde bewezen. Hij stierf voor goddelozen. In Johannes is het nog, omdat hij dat tegen zijn discipelen zegt, dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Voor zijn discipelen zet hij zijn leven in. Maar het gaat nog verder. Misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Maar wij zijn niet goed. Niemand is goed. Ook niet één. Niemand is rechtvaardig. Dus niemand is er die goed doet. Maar God bewijst zijn liefde. En als je uit die rechtvaardiging des geloofs gaat leven, dan leef je als het ware met Christus. Dan leef je uit zijn geloof. Dat wordt zo mooi gezegd in Galaten 2 vers 20. En dat is dan eigenlijk voor onze dagelijkse praktijk, dat dient dat te zijn. Galaten 2 vers 20. Waar staat: met Christus ben ik gekruisigd. Dat is dat nieuwe denken. Anders tegen jezelf gaan aandenken. Niet meer met dat oude leven, maar met dat nieuwe leven. En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik, alles wat oud is, maar Christus leeft in mij. Zijn leven leeft hij in mij. Eeuwig leven, nieuw leven. En voor zover ik nog nu in het vlees leef, in dit lichaam, wat is het vlees, in het lichaam leef, leef ik door het geloof, let op, niet in, maar van. Leef ik door het geloof van de Zoon van God, en zet een dikke streep eronder, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Maar dat is de basis waarop je voortgaat. Christus heeft zich voor mij overgegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft mij lief gehad, tot in de dood. Hij heeft me zonde gedragen. En heeft die weggedaan aan het kruis. En ik ben verlost en ik ben nu rechtvaardig. En ik leef dat geloof van Christus. Daar leef ik uit. Want ik ben met Christus gekruisigd. Het is uit geloof tot geloof. Christus, zijn geloof mag ik leven. En als je zo wandelt, zo leeft, ja, dan is dat een heerlijk leven. Dan is dat echt een verlost leven. Een gerechtvaardigd leven. Een leven dat je roemt in de hoop op wat je wacht in heerlijkheid. Zo mooi is dat in Galaten 3 wordt gezegd dat Christus, en in de vertaling valt dat een beetje weg bij de MBG, maar dat Christus daar het verzoendeksel is. Romeinen 3 vers 25. Romeinen 3 vers 25. Hem heeft God voorgesteld, staat hier, als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Maar eigenlijk staat er in het Grieks, staat daar het woord hilasterion, wat niet zoenmiddel betekent, maar verzoendeksel betekent. Zoals het ook in Hebreeën door verzoendeksel, dat woord is vertaald. Hem heeft God voorgesteld als verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed. Wat was dat verzoendeksel? Nou, ik wil niet de hele typologie hier behandelen vanmorgen, maar het verzoendeksel, dat was echt een deksel. Dat was een deksel van een kist. Een deksel van de ark der getuigenis, die kist. Hè? De ark des verbonds. En u weet wel dat het verzoendeksel, ik vertel het maar heel kort, bestond niet alleen uit een deksel, maar uit die deksel één geheel was met die deksel, dat er twee cherubs links en rechts eruit verrezen en die hun aangezicht hadden gericht eigenlijk op dat deksel, op dat verzoendeksel. En die waren één geheel daarmee. Er zit een hele typologie achter. Je kan zeggen dat ze uit het Oude Testament blikten, de ene cherub, en de andere cherub uit het Nieuwe Testament blikt op de verlossing, op het bloed van Christus, wat eigenlijk op dat verzoendeksel op de grote verzoendag mocht worden versprenkeld. Nou, daar gaan we over 2 weken denk ik een keer over hebben in Biddinghuizen. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat verzoendeksel spreekt helemaal van Christus in al zijn gradaties. Maar wat doet dat verzoendeksel? Wat doet Christus? Dat is heel belangrijk om van vandaag te zien. Dat verzoendeksel is een deksel. Het dekt af. Wat dekt het af? Het dekt af een kist. De ark. De ark des verbond. De ark der getuigenis. En wat lag er in die kist? Wat lag er in die ark? Daar lag in de eerste plaats in, inderdaad, 2 stenen tafelen. De 2 stenen tafelen. De wet lag erin. En wat doet Christus? Die dekt de wet af. Volledig. Hij dekt er volledig, hij is Gods antwoord op Gods gebod. Op Gods wet. Hij dekt die af. Hoe dekt hij die af? Met het verzoendeksel, tezamen met zijn bloed wat hij heeft gestort. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat is de wet. Maar er is bloed. En het verzoendeksel, Christus, dekt met zijn bloed. Dekt die de Godswet volledig af. Hij is Gods antwoord. Zijn verlossingswerk is Gods antwoord. Aan Gods wet. In de tweede plaats was nog meer. Wat vind je nog meer in die kist? De bloeiende staf van Aaron. U weet wat die staf. Hè, die moest eerst worden neergeworpen. En later moest die worden opgepakt. Samen met die andere stafjes die er allemaal lagen. Van die oudsten van Israël. En ze vroegen zich af of Aaron wel de hoge priester was. Nou, dat was die. Want alleen die staf, die ging opeens, ging die bloeien. En die gaf vrucht. Dat was bijzonder. En die staf, die bloeiende staf van de Aaron, die moest worden opgeborgen. Ook in die ark des verbonds. Ook in die kist. En waar spreekt dat van? Waar spreekt die bloeiende staf van de Aaron? Want dat was dood, was een eigenlijk een doodstuk hout. Dat het is gaan bloeien. Je spreekt van nieuw leven. Je spreekt van Christus' opstanding. En dat dekt Christus dus ook af. Hij is niet alleen het antwoord, eigenlijk, op Gods wet, op Gods gebod, met zijn bloed. Hij verlost niet alleen van zonde met zijn bloed, maar wat nog meer, hij geeft ook, door middel van zijn opstanding, geeft hij nieuw leven. En er zit nog meer in die kist, nog een derde ding zat in die kist, namelijk een gouden kruik met manna. Ja. En waar spreekt dat manna van? Als je naar Johannes gaat, Johannes 6 enzovoort, dan is dat manna, is het, zegt hij, ik ben het brood des hemels. Ik ben dat manna wat uit de hemel is nedergedaald. Christus is dat manna. En wat doet Christus? Christus die voedt het nieuwe leven. He, dus het is niet alleen dat we verlost worden, niet alleen dat we nieuw leven ontvangen, maar hij voedt dat nieuwe leven ook. En Christus dekt het compleet af. Let er goed op, het is niet de mens hè, die in dat deksel voorziet. Het is God die dat doet. God voorziet in een verzoendeksel. Christus is dat verzoendeksel. En hij dekt de hele lading af. Vaak zijn een heleboel dingen, ja, die dekken niet helemaal
de lading. Hè? Nou, dit evangelie dekt heel de lading. Heel de lading van die kist. En dat brengt het ook allemaal voort. En Gods amen kon erop gezegd worden. Daarom, omdat het zo volledig is, zo compleet is. Hem heeft God voorgesteld als verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. En dat hoeven wij alleen maar te doen. Let op, hè. Wat wordt van ons gevraagd om gerechtvaardig te worden, om verlost te worden? Geloven in zijn bloed. Dat is een heel heikel punt, maar het is essentieel. Geloof in zijn bloed. Door de vers 24, hè. Uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus en waar stoelt de verlossing op? Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door geloof in zijn bloed. Worden pas verlost, de mens wordt pas verlost als die gelooft in het dierbaar bloed van Jezus Christus. Dat er kracht is in dat bloed. Dat het genoeg is, dat bloed. En dat er geen eigen werk aan hoeven te worden toegevoegd. Dat is een belangrijk punt. Want daar gaat vaak in de evangelieprediking het mis. Geloof in God alleen. Heeft de mens daar wat aan? Nee, dat doen de demonen ook en ze sidderen. Daar heeft de mens helemaal niks aan. Ik geloof in God, dat is heel fijn. Maar om waarachtig verlost te worden, moet je tot geloof komen in zijn zoon, in zijn bloed, in zijn kruisiging. En dat accepteren. Dat God daarin voorzag. In de tweede plaats, in dit gedeelte, is het niet alleen dat je verlost wordt in Christus Jezus, maar dat je dus ook nog gerechtvaardig wordt die uit het geloof van Jezus is. 26. Dus waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Ja, van nature roemen wij zo in onszelf en niet in de Here. Maar daar ziet God nou naar uit. Daar ziet God naar uit in ons leven. Dat wij gaan roemen, niet in onszelf. En dat doen we als gelovigen ook zo gauw. Hè? Dan hebben we wat gedaan. Misschien wel wat goeds gedaan. En misschien zijn we gebruikt door de Heer op zijn weg. En dan gaan we er een beetje in roemen. Moet je doen, je moet roemen in de Heer. We hebben geen enkele grond om te roemen in onszelf. En hoe kom je daar nou toe? Om echt te gaan roemen in de Heer en niet in jezelf. Door die rechtvaardiging des geloofs te begrijpen en dat te vatten en dat persoonlijk toe te eigenen en te zorgen dat je zo vanavond hier de deur uit gaat. Dat je het begrepen hebt, persoonlijk hebt toegeëigend en dat je daaruit leeft. Dat bewerkt dat wij gaan roemen in de hoop, dus op de heerlijkheid Gods. En als laatste, voordat we nou gaan pauzeren, lezen we dat. In Israël nog maar eens, Romeinen 5. Dat je vanavond de deur uitgaat. Dat je tegen jezelf zegt, Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Uit het geloof van Christus. Hebben vrede met God. Er is nu geen veroordeling meer. Het vonnis is geweest. Ik ben vrijgesproken. Christus heeft voor mij gepleit als mijn advocaat. Ik ben vrijgesproken, onschuldig bevonden. Ik heb vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade. Wat is genade? Gerechtvaardigd te worden uit geloof. En misschien heeft u dat nog nooit geaccepteerd in uw leven. Misschien is het je nog nooit uitgelegd. Of misschien heb ik het nog nooit gevat. Of misschien heb je het wel begrepen, maar misschien heb je het nog nooit toegeëigend. En doe je het vandaag voor het eerst. Want het is genade. Genade op genade. Niet alleen dat je verlost bent, maar ook dat je gerechtvaardigd bent. Dat je mag grijpen. Je hebt toegang tot deze genade. Hoe? Ja, in het geloof. Waarin we staan. Je mag gaan staan in dat geloof. Je mag gaan jubelen in dat geloof. En je mag gaan roemen. Roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Want die weg des geloofs eindigt in heerlijkheid. Bij Christus. De heerlijkheid Gods die wij eerst van nature als zondaren allemaal dierven. vers 3. En niet alleen hierin. We gaan nog verder dan roemen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat is moeilijk. Dat wordt moeilijk. Want dan gaan we hier weg. En dan gaan we het leven van alle dag oppakken. En er zijn verdrukkingen. Er zijn teleurstellingen. Er zijn tegenslagen. Er zijn hobbels te nemen. Soms moeten we door allerlei diepte heen. Het is allemaal niet zo dat de zon schijnt. Maar kan je daar dan ook in leren roemen? Ja, als je op die weg des geloofs gaat, waardoor je de toegang hebt verkregen en je gaat jezelf zien dat je rechtvaardig bent uit het geloven, dat je vrede hebt met God en dat de heerlijkheid je wacht en dat je in hopen zo voorwaarts gaat, dan roem je ook in de verdrukkingen. Waarom? Daarbij weet dat de verdrukking volharding uitwerkt. Volharding. Dat je sterker wordt. Dat je leert vol te houden. Want die verdrukkingen die trainen je in het geloof. En iemand die traint, die wordt steeds sterker. En die volharding beproefdheid. Je wordt een beproefd man. Je wordt een beproefd vrouw. Je weet wat het geloof in je doet. Hoe je vordert. Je gaat in stijgende lijn. Je wordt sterk in het geloof. Je bent niet zwak meer in het geloof. Je wordt sterk in het geloof. Dat is de weg des geloofs. En de proefheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Je gaat hopen. Je gaat met een levende hoop lopen. In die hoop op de heerlijkheid Gods. En dan wordt de heerlijkheid Gods veel belangrijker. En dan word je steeds losser van al het aardse. En dan wordt je hart steeds meer getrokken naar het hemelse. En dan ga je steeds meer vanuit de hemel leven. En dan doet er het allemaal niet meer zo toe. Dan raakt het je allemaal niet meer zo. Dan deert het je allemaal niet meer zo. Dan hang je er niet meer zo aan. Dat is het geheim. Omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dan ga je leven uit de liefde Gods. Want daar heb je mee te maken, daar ga je heen. En die ervaar je in je leven. God heeft mij lief. En ook al is dat soms een beproeving, ook al is dat soms een test. Die test laat God alleen maar toe om te kijken van, en hoe sterk is Nijsie nou? En hoe sterk is Geesie nou? Om bij mezelf en bij mijn eigen vrouw te blijven? Of hoe zwak? Zullen we het eens even beproeven? Hoe ver ze zijn in het geloof? Zullen we het even wat toelaten? Daarom laat God van alles toe in ons leven hoor. Net als bij een ander. Juist op dat zal blijken. Hij met ons kan pronken zoals hij met Job kon pronken. Hè? Hoe we staan in het geloof. En dat we in het geloof blijven staan. En dat we de liefde Gods, dat we daaruit leven. Van dag tot dag. Omdat hij dan de liefde Gods in onze harten uitstort. En wij als het ware leven. Gekruisigd leven. Leven uit het geloof van Christus. Die ons heeft lief gehad. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven. En daar ziet God naar uit. Naar dat roemen. Dat roemen in zijn Zoon. Vanmiddag gaan we verder. Amen.